Welkom, dit is de Schrijfvis-podcast waarin professionele schrijvers jou meenemen in een schrijfproces, zodat jij ervan kunt leren. Mijn naam is Dennis Rijnvis, ik ben de oprichter van Schrijfvis.nl. In deze aflevering spreek ik met schrijver Tim van den Berg, die debuteert met zijn kinderboek Nog één dag. En daarvoor gebruikte hij een speciale schrijfmethode van een schrijfcoach.
Nee, je moet eerst echt diep zuchten volgens mij. Toen zei ze ook zoiets van, weet je, het hoeft niet, maar ik zou je dat echt aanraden, want daarmee wordt het schrijven gewoon veel, veel fijner. Ik had er wel heel even over getwijfeld, maar ja, wel gewoon gedaan. Ik bedoel, zij weten wel waar ze over heen.
In deze aflevering praat ik met Tim over het ontstaan van zijn boek, waarin een jongen steeds opnieuw dezelfde dag beleeft. Hij is er meteen mee genomineerd voor de Hotze de Roosprijs, een prijs voor het beste debuut voor kinderen. We praten ook over de bijzondere methode die hij gebruikte bij het schrijven, waarbij hij zichzelf moest inhouden om niet te veel te doen. Maar het begon allemaal met een begrafenis.
Mijn schoonvader is een aantal jaar geleden overleden. Toen hij overleed was ik net een weekendje weg in Spanje met vrienden. Dus toen ik te hoorde dat hij was overleden ben ik meteen teruggegaan. Dus zat ik op een gegeven moment in het vliegtuig. En toen stelde ik me voor dat mijn schoonvader daar buiten ineens op die vleugel van het vliegtuig zou staan. In de wolken en dat we een praatje maakten. En ik had toen een kort verhaaltje over geschreven, Opa in de wolken. En dat heb ik voorgelezen tijdens de uitvaarddienst aan de kleinkinderen. En ik kreeg daar heel veel positieve reacties op, van mensen die er de steun aan hadden. En ook veel mensen die zeiden, nou, daar zou je meer mee moeten doen met het schrijven. Waarom schrijf je geen kinderboek? En mijn schoonvader schreef ook best veel. Iets meer, wat meer stichtelijke boekjes. Mm. Maar het voelde wel een beetje alsof ik dan die traditie voort zou kunnen zetten.
Ja, toen dacht je toen al meteen van, toen je het schreef al, dat het misschien iets zou kunnen worden of nog niet?
Het was meer een beetje verwerking voor mezelf.
Want het klinkt ook een beetje stichtelijk, inderdaad.
Ja, klopt. Nou, nee, niet stichtelijk, maar meer als troost dat dat hij dan gewoon lekker in de wolken rondhuppelt en dat je hem daar kan bezoeken als je wilt.
Ja, en toen op die begrafenis waren de reacties heel positief. Wat vonden mensen dan fijn? Wat kan je daar nog van herinneren? Wat deed jou toen beseffen van, ja, misschien moet ik er echt iets mee doen?
Nou, mensen fijn vonden was vooral dat beeld, dat hij dan daar in de wolken was. En wat ik net zei, als je je ogen dicht doet, dat je hem kan bezoeken. Dat hij niet helemaal weg is, dat is gewoon een fijne gedachte. En dat ik echt, ja, toch door de reacties wel van mensen, dat ik dacht, ja, ik misschien moet er echt eens wat mee doen. Ik had wel het idee om ooit eens een boek te schrijven, maar daar heb ik niet echt iets mee gedaan.
En je had nooit het idee van dat het per se een kinderboek zou moeten zijn? Of
wel? Wel, op een gegeven moment wel toen ik, ik heb zelf 3 kinderen, dus op een gegeven moment werd het idee van ik wil ooit een keer een kinderboek schrijven.
Maar, hoe kwam dat dan? Want heel veel mensen zeggen dat die kinderen hebben van, ja, die denken dan op een gegeven moment een kinderboek. Maar waarom is dat eigenlijk? Ik heb zelf geen kinderen.
Het is gewoon wel leuk om voor je kinderen een soort fantasieverhaal te bedenken. Iets waar ze echt helemaal in kunnen verliezen. Dat is gewoon wel een heel leuk idee. Ik vind het ook leuk om af en toe verhaaltjes voor ze te bedenken of gekke dingen. Dat ze heel even denken, hè? Echt?
Zoals wat dan?
Nou ja, Sinterklaas natuurlijk bijvoorbeeld. Maar ook dat je kan toveren, dat je dingen verstopt. Dat vind ik grappige dingen. Dat ze heel even denken van, hè? Is het nou echt of niet?
Heb je je kind ooit wel eens op een manier voor de gek gehouden dat je dacht, dit is eigenlijk onethisch?
Ik vraag me soms af of Sinterklaas wel ethisch is. Valt wel mee. Meestal doe ik het heel even. Dan bijvoorbeeld dat ik zeg dat ik gedachten kan lezen, omdat ik toevallig iets weet. Echt? Ja, ik weet nu, jij denkt nu aan school al. En dan, echt? Hoe weet je dat? Maar dat hou ik niet heel lang vol. Nee, ik wil ze ook niet voorliegen.
Nee. Maar goed, je vond het wel leuk om met hun fantasie of zo dan zeg maar te spelen?
Gewoon het leven een beetje aan te kleden.
Ja, ja. En op een gegeven moment, hoe ging dat begin? Want ik wil zelf wel eens een boek schrijven en dan begin ik een keer en dan laat ik het weer liggen. En nam jij het meteen heel serieus?
Nee, ik ben eerst begonnen met wat korte verhalen. Dat was ook echt, ik dacht, ja, ik wil wel een keer echt een kinderboek schrijven, maar ik had wel zoiets, ik ben er nog niet klaar voor. Dus ik heb eerst wat korte verhalen geschreven. Die laten lezen ook aan mijn kinderen. of zelf voorgelezen. Die vonden dat heel erg leuk, maar zelf twijfelde ik wel of het nou goed genoeg was. Dus toen ben ik gaan zoeken naar een schrijfcoach die me daarbij kon helpen.
Ja, want jij hebt mij toen ook nog wel eens wat korte verhalen laten lezen.
Ja.
En ik weet nog dat ik toen zelf dacht van, ja, ja, heel eerlijk dacht ik toen van, ja, wel aardig. Het ging bijvoorbeeld toen een verhaal over dat een jongetje scheten liet in die lekker roken of zo, toch?
Ja, hij had dan bloemen gegeten, had zijn honger en er waren alleen bloemen in de buurt. En toen liet hij scheten inderdaad, waardoor mensen dan heel kinderlijk werden.
Oh ja, zoiets, ja. Best, ja, op zich best grappig, maar ja, ik denk dan al heel snel, maar dat schetst ook meer mijn karakter, denk ik heel snel van, ja, ja, is dit nou echt goed genoeg? Maar wat ik aan jou wel dan interessant vind, is dat jij ook gewoon, je vindt het ook niet erg dat het nog niet goed genoeg is, toch?
Nee, ik heb dat verhaal laatst teruggelezen en dacht ik, oeh, ja, dat is inderdaad, was niet goed genoeg. Qua schrijfstijl vooral, het was heel, ja, jij zei het volgens mij ook expliciet, dus heel, ja, gewoon dingen die gebeuren, zeg maar, alleen maar gebeurtenissen achter elkaar.
Ja.
Maar die korte verhalen heb ik echt geschreven om een beetje van te leren, om dingen uit te proberen. Dus ja, dat vind ik niet erg als het nog niet goed genoeg is.
Nee, dat is ook wel denk ik, een goede eigenschap als je echt wil leren schrijven, om dan gewoon te gaan schrijven en fouten maken en daar dat niet erg vinden of zo. Toch?
Ja, nou ja, ik ben nu met een tweede boek, tweede kinderboek bezig. En daar heb ik dat ook. Dan ga ik op een gegeven moment schrijven dingen en denk ik, ja, het is nog niet helemaal. Maar ik ben nu aan het schrijven, dus ik gewoon doorknallen, want ik zit er lekker in. En het verhaal loopt wel goed. En het redigeren komt later wel.
Ja, precies. Dus, ja. Je denkt er gewoon niet zo bij na.
Ja, wel een beetje. Ik wil het wel mooi opschrijven, maar soms lukt het niet altijd. En dan kan je daar heel erg op blijven hangen. Maar je kan ook gewoon denken, oké, later krijg ik een kans om dit te verbeteren. En nu ben ik gewoon lekker aan het schrijven.
Ja, want dat verhaal over die scheet had je dan. En toen ben je nog wat meer korte verhalen denk ik gaan schrijven. En wanneer dacht je van, oké, dit is misschien een richting dat het echt een boek kan worden?
Nou, ik had iets van 4-5 verhalen, geloof ik, gemaakt. En toen had ik nog niet het idee, dit kan een boek worden. Maar wel dat ik dacht van, oké, nu heb ik een paar korte verhalen gemaakt. Maar ja, hoe nu verder? Is dit wat? Is het nou goed of niet? Ik wilde vooral weten of het goed genoeg was om mee verder te gaan.
En waar gingen die verhalen over verder?
Ja, ik had nog een verhaal over, het was een jongetje die verslaafd raakte aan snoep. Die dan alles deed om maar suiker binnen te krijgen, waar het slecht mee afliep.
Een stichtelijk verhaal is eigenlijk ook.
Ja, een beetje wel, ja. Nou, vooral grappig. Ja. Wat had ik nou nog meer? Nou, ik weet niet, ik kan een aantal verhalen.
En waaronder ook het verhaal dat het uiteindelijk een boek is geworden, of niet?
Ja, dit verhaal van een jongetje die een voetbalwedstrijd moet spelen en die dag die zich steeds herhaalt. En eerst was dat het gewoon.
Maar hoe bedoel je een dag die zich steeds herhaalt?
Elke keer als hij wakker wordt, begint diezelfde dag weer opnieuw.
Het Groundhog Day effect.
Ja, Groundhog Day, ja.
Ja, wat ik grappig vind, ik vertelde dit verhaal over jouw boek ook pas tegen mijn broertje. En die zei, oh ja, dat is gewoon van Groundhog Day. En dat is een reactie natuurlijk die je heel vaak hoort als mensen een verhaal lezen wat is gebaseerd op een idee dat al bestaat. Namelijk Groundhog Day, iemand wordt steeds wakker op dezelfde ochtend en de dag herhaalt zich. Dat is in jouw boek ook zo. Een jongen wordt steeds wakker op dezelfde dag waarop hij die voetbalwedstrijd moet spelen. Heb jij nooit, ik denk dat heel veel mensen zouden twijfelen van, ja, is dit niet, jat ik het dan niet van Groundhog Day?
Ja, ik hoor juist heel veel mensen die hetzelfde zeggen, maar dan anderen zeggen, oh ja, dat is net Groundhog Day. Die worden daar juist heel enthousiast van. En dat heb ik zelf ook. Ja. Ik vind dat idee gewoon hartstikke leuk. Dus ik denk, ja, ik ga er gewoon mee aan de haal.
Ja, ik denk dat het helemaal goed, dat het juist goed is, hoor. Dat je, want ik bedoel, een idee is maar een idee. Een idee kan je op zoveel manieren uitwerken. En het basisidee van een dag die zich steeds herhaalt is echt niet alleen in Groundhog Day. Er zijn al meerdere films en boeken volgens mij waarin dat
ja,
gebeurt.
Zeker.
Maar jij hebt er niet over getwijfeld, zeg maar.
Nee, nee, omdat ik dat principe echt heel leuk vind. En er zijn inderdaad meer films, misschien ook wel boeken gemaakt, maar er zijn ook heel veel slechte tussen. En heel vaak, sowieso niet voor kinderen. In elk geval, dat heb ik nog nooit eerder gezien. Dus ik vind het gewoon een sterk principe Ja,
ja, het is een goed idee en dan geef je net een beetje je eigen draai aan door het bijvoorbeeld voor kinderen te doen, ja, in een andere omgeving.
Ja. En meer spannend, ja, voetbal, ontvoering erbij.
Ja, precies. Ja. Nu verklap je natuurlijk al het hele plot. Maar goed, op een gegeven moment, dat verhaal had je ook geschreven en in het begin was het een kort verhaal gewoon.
Ja. Er waren ook in die dag, was alleen die voetbalwedstrijd, een bepaalde elementen, maar wel wat saai. Ik weet dat mijn schrijfcoach op een gegeven moment zei van ja, als die dag dan zich herhaalt, moet het wel een hele spannende dag zijn. En nu was het iemand, had een lekke band onderweg, nam hij de volgende dag een fietsbond mee, dat soort dingen.
Dus, ja, het was een doodgewone dag die zich steeds herhaalde.
Met een wedstrijd die dan wil winnen en dat... Een beetje het thema, dat gaat dan over sportiviteit. Een hoofdpersoon die heeft moeite als hij aan het verliezen is. Dan wordt hij boos. Ja. En dat zat er al wel in, dat hij steeds beter daarmee om leert gaan. En daardoor uiteindelijk die wedstrijd kan winnen.
Ja, wel interessant, want je bent op een gegeven moment naar die schrijfcoach gegaan. Mireille Geus, die heb ik ook ooit in deze podcast gehad. Die heeft ook best wel veel bekende schrijvers zelfs begeleid, volgens mij. Waarom dacht je op een gegeven moment, je wilde gewoon weten, is dit goed genoeg? En hoe kwam je bij haar uit?
Ja, dat is heel toevallig, want ik had ook een boekje, hoe schrijf je een kinderboek, van haar. Maar ik was gewoon aan het googlen en bij haar kreeg ik het beste gevoel of zo, dat ze de meeste ervaringen had, echt wel wist waar ze het over had. En later kwam ik erachter, wacht even, zij is ook degene die dat boekje heeft gemaakt. En dat gaat heel erg over de structuur, zeg maar, hoe maak je die plot? Hoe geef je hoofdpersonen meer kleur? Echt dat soort dingen. Ja. Dat sprak me heel erg aan.
En je hebt gewoon een afspraak toen met haar gemaakt. En wat was je doel toen je daarheen ging? Je wilde gewoon weten of het goed genoeg was?
Ja, eerst echt gewoon dat korte verhaal laten lezen en achterkomen. Kan ik een beetje schrijven? Ik wist wel dat ik kon schrijven, maar dat waren meer journalistieke artikelen.
Ja, want je hebt school voor journalistiek gedaan.
Ja. En gewoon heel veel interviews, artikelen geschreven. Maar dit is echt wel anders. Dus ik wil vooral weten, waar sta ik? En misschien moet ik wel eerst, een paar cursussen creatief schrijven doen voordat ik verder ga.
Ja, was het, vond je dat eng om je werk op tafel te leggen?
Ja, ik vond het wel spannend, ja.
Waar was je bang voor?
Nou ja, dat zou zeggen, dit is niks. Ga maar een paar jaar oefenen en kom dan weer terug.
Ja, en hoe ging het in... Weet je nog het moment dat je daar kwam en hoe dat ging?
Ja, dat zij wel enthousiast was. En ook, ze had wel echt wat punten van zij. Nou, weet je, dit, hier kun je aan werken.
Maar hoe was de setting? Zij zit volgens mij, ik weet niet of het bij jou ook was, ze werkt in een van de fort, toch?
Ja, klopt.
Ben je daar
ja.
ook geweest toen,
ja,
of niet?
Ja. Het is een mooi fort wat vroeger volgens mij voor verdediging van de stad zo werd gebruikt.
Ja.
Het is best wel stil daar, maar wel een mooie omgeving.
Dus dan zit je met haar in zo'n soort bedompt kamertje, toch? Dat is het,
Oud sfeervol kamertje wel, maar wel een beetje donker. Ja.
Ja. En je legt het dan, je hebt het dan naar haar gemaild, denk ik?
Ja, dus zij bereidt dat best goed voor. En dan, zij sprak gewoon, ging echt door het verhaal een beetje heen. Dat ze aangaf, hier...
Ja.
Dit zou beter kunnen, hier kan je wat meer. Maar ook wat wel goed ging.
Ja.
Maar zij was vooral ook enthousiast over toch het Groundhog Day principe. En wat je daarmee kan. Want het is wel heel leuk. De hoofdpersoon kan dan elke dag nieuwe dingen proberen. Waardoor toch die dag weer anders verloopt.
Ja, want in het begin zei ze dus eigenlijk van... Ja, het is een leuk principe, maar die dag die steeds opnieuw beleeft... is eigenlijk niet spannend genoeg.
Ja, klopt. Ze zei sowieso, we kunnen hier een echt kinderboek van maken. Hè? Dan maken we eerst een plot en dan later uitschrijven. Zeg ik, laten we dat doen. En toen zei ze inderdaad, dan moet je wel een echt spannende dag hebben.
Ja, dus zij zag meteen in dat korte verhaal wel een boek, zeg maar, in dat idee.
Ja.
En zag jij dat toen ook meteen? Want jij zag het zelf nog niet, dus blijkbaar, toen je het korte verhaal schreef.
Nou, ja, niet voor niks met dat idee verwerkt in dat korte verhaal. Wel, dat het gewoon echt leuk is. Maar toen zei zij echt een echt boek, dacht ik wel van, jeetje, hoe... Ja, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen dan? Wat moet er allemaal gebeuren om er een echt boek van te maken?
Ja, je dacht misschien dat het te dun was of zo.
Ja.
Ja. En heeft zij jou nog een bepaalde werkwijze geleerd? Want je zei tegen mij van... Ja, als ik een boek ga schrijven zelf, dan ga ik meestal gewoon beginnen... en dan zie ik over het strand. Maar zij had een hele gestructureerde methode, toch?
Ja, klopt. Zij echt eerst een plot maken. Daarna werk je zelfs dat plot nog meer uit. Tenminste, zo hebben wij dat gedaan in een synopsis. Waardoor je echt, waarin je per alinea al schrijft wat er gebeurt.
Dus niet per echt, alinea in het boek.
Per alinea, ja, ja.
Dus je bent eigenlijk gewoon dat hele boek al per alinea aan het voorkouwen. Eigenlijk.
Ja, nou, een synopsis is een beetje alsof er een film van wordt gemaakt. Waarin je dus eigenlijk al zegt van zij hebben nu hier een gesprek over. Hij zegt dit, hij zegt dat. Dan gaan ze de voetbalwedstrijd beginnen. Dat je heel gedetailleerd eigenlijk. En daarmee zorg je wel dat je dat er constant spanning in blijft. Dat is waar je eerst naar kijkt. Dan zit er genoeg spanning in die, sowieso in het verhaal, maar ook in die hoofdstukken.
Oké, dus per scène eigenlijk beschrijf je al wat er gebeurt. Zeg maar scène voor scène.
Ja.
Per alinea zelfs.
Ja.
Wat er, ja. Vond je dat... Toen ze dat voorstelden, dacht je toen meteen van ja, dat is een goed idee?
Nee, ik moest eerst echt diep zuchten volgens mij. Toen zei ze ook zoiets van, weet je, het hoeft niet, maar ik zou je dat echt aanraden. Want daarmee wordt het schrijven gewoon veel, veel fijner. Dus ja, ik had er wel heel even over getwijfeld, maar ja, wel gewoon gedaan. Ik bedoel, zij weet wel waar ze het over heeft.
Ja, en hoe vond je dat uiteindelijk om dat te doen dan? Want dan ga je dus... Niet als ik ga schrijven achter mijn computer, ga ik denken van oké, er moet nu mooie zinnen komen, er moet inspiratie komen. En hoe ga je dan zitten als je zo'n synopsis schrijft?
Het is ook wel inspiratie, alleen dan meer toch nog meer op het verhaal, zeg maar. Van hoe zorg je ervoor dat het nog spannender wordt? Je gaat dan wel bijvoorbeeld nadenken, bijvoorbeeld op een gegeven moment komt de hoofdpersoon achter dat die dag zich herhaalt en in het plot... Ga je daar zeg maar makkelijk overheen, dan realiseert hij zich dat en hup door. En dan zo'n synopsis, dan schrijf dat, ga je proberen het zo uit te werken dat de lezer het net eerder ontdekt. Dat je die spanning er meer inhoudt. Ik denk dat het wel goed is.
Ja, ja, grappig, want jij vertelde ook wel eens aan mij dat zij soms bij jou zei van... er gebeurt genoeg spannend, maar qua emoties, bijvoorbeeld dat hij dat ontdekt of zo... Is het nog niet helemaal, neemt het nog niet helemaal mee, toch? Dat was niet je sterkste punt.
Nee, dat is echt mijn zwakste punt. Mijn sterkste punt is volgens mij dat ik heel goed ben in dat plot. Zorgen dat elke keer elementjes bijkomen. Maar emotie is echt...
Want op zo'n moment dat hij ontdekt van... ik zit in een soort loop, mijn dagen herhalen zich steeds. Ja, jij zegt net ook van, dat ontdekte je even en toen ging hij weer verder. Maar dat zou toch echt een gigantisch... iets teweeg moeten brengen bij iemand, zeg maar.
Ja, daar ging ik heel makkelijk overheen. En dat heeft eerst Mireille elke keer aangestipt van... oké, nu moet je echt meer emotie. En later ook nog bij de uitgever, de redacteur... die elke keer zei, hier mag je echt wat meer laten zien... wat er in zijn hoofd gebeurt.
Ja, dus het was bij jou meer eerst gewoon een verhaal... met allerlei gebeurtenissen. En die emoties moest jij dan nog een beetje aan sluiten.
Ja, klopt, ja.
En uiteindelijk die scèneketting of die synopsis, hoe ging het maken daarvan? Was dat leuk om te doen of was het...
Ja, het is af en toe lastig. Wat je net zei, op een gegeven moment heb je inspiratie en dan wil je gewoon schrijven eigenlijk. Heb je bijvoorbeeld een dialoog in je hoofd en dan moet je jezelf inhouden. Ik heb wel een soort bestandje ernaast opgehouden waarin ik toch alvast wat dialoogjes had geschreven. Toch wat scènes had uitgeschreven. Gewoon dacht, weet je, voor later.
Omdat je dan even echt die inspiratie
voelde. Ja, voelt, het is wel leuk om op een gegeven moment echt te schrijven. Maar ik heb me best wel ingehouden en toch eerst aan die synopsis gewerkt.
Ja, want dan, je voelt dat ook echt als inhouden dan, zeg maar.
Ja, ja. Klopt.
Want dan moet je gewoon weer door naar de volgende scène.
Ja, het risico is, als je meteen begint met schrijven, dan vul je al bepaalde dingen in. En als je dat later ineens denkt, ja wacht, hier loopt het verhaal toch nog niet goed. We moeten eigenlijk dan, een bepaalde open onthulling of dat kan dan beter later in het verhaal.
Kan je een voorbeeld geven daarvan, van wat dat zou kunnen zijn?
Bijvoorbeeld er zit dan een grote boef in het verhaal. En daar wordt op een gegeven moment meer over verteld tijdens het nieuws.
Ja.
Maar er was best wel wat informatie over die boef. Want die heeft alweer een soort connectie met de opa van de hoofdpersoon.
Ja.
Dus als je dat allemaal in één keer vertelt, is dat te veel. Dus dat wilde ik een beetje uitspreiden over het verhaal. En dat heb ik daar heb ik wel mee geschoven op een gegeven moment. Dat ik dacht, oké, dit is nu te veel informatie. Dat komt later. Misschien kan dit wel naar voren.
Ja.
En als je dat dan meteen al uitschrijft en je komt er later achter... oké, dit is toch niet goed. Soms kan je het heel makkelijk aanpassen, maar lang niet altijd. En het kan heel demotiverend werken als je dan een heel stuk aanpast.
Je denkt van, ik moet nu het hele verhaal omgooien. Ja. Zeg maar. Ja, want in zo'n synopsis kan je natuurlijk ook bijvoorbeeld heel makkelijk zeggen van, oké, ik ga dit personage toch schrappen of zo. Dan schrap je hem in een paar scènes en is het klaar. En als je het al helemaal hebt geschreven, dan moet je heel veel dialoog waarschijnlijk gaan aanpassen. En dus dat is het voordeel er een beetje van.
Ja, klopt. Ja, ik heb ook één of twee personages geschrapt in die synopsis. En dat vond ik in de synopsis al best zwaar. Ja. Dus als je zelfs helemaal hebt uitgeschreven, dat lijkt me wel pittig.
Welke personages heb je geschrapt dan bijvoorbeeld?
Ja, was een buurvrouw die zich dan ging bemoeien met dingen. En die dan ook iets onthulde.
Ja. En dat werd het eigenlijk alleen maar ingewikkelder.
Ja, op een gegeven moment ze voegde niet heel veel toe. Dus dan kun je er gewoon beter schrappen.
Ja. En je had hem op een gegeven moment. Hoe was het om die synopsis af te ronden? Ging dat heel soepel? Of wat?
Ja, uiteindelijk wel. Ja, ik heb gewoon elke keer. Ik had dan eens in zoveel tijd een afspraak met de schrijfcoach. En dan zorgde ik gewoon voor dat ik dan de nieuwe versie had. En dat zij weer wat opmerken. Op zich ging dat best wel.
En kun je iets voorlezen van hoe dat er. Wat stond er dan bijvoorbeeld bij een alinea, zeg maar?
In zo'n synopsis?
Ja, hoe ziet dat er ongeveer uit?
Ik even opzoeken. Ja, ik heb hier bijvoorbeeld in de synopsis. Staat dan, Vins vader zet de tv uit en legt zijn hand op de schouder van Vins moeder. Even is het stil. Dan zegt Vins vader dat het tijd is om te douchen. Vin en Thijs willen allebei als eerste. Dus heel beschrijvend. Dus later komt hij meer dialoog in.
En in zo'n scène als dit, dat ze allebei als eerste willen, daar zit dan bijvoorbeeld een heel klein beetje spanning in deze scène.
Ja, dan.
Omdat er wel iets moet gebeuren.
Ja, de een duwt de ander bijna van de trap af. En dat daarmee laat dan zien dat hij ook daarmee graag wil winnen.
Oh ja, dan weet je al van hij kan slecht tegen zijn verlies. En
ja,
hij wil,
ja. Kijk, en dat kan je dus mooi in het plot grijden. Is dat misschien al te gedetailleerd, maar in zo'n synopsis, dan weet je. Oké, het komt nog niet genoeg naar boven dat hij zo graag wil winnen. Laten we daar. Dat scène waar nog niet zo heel veel gebeurt, laten we dat daar even.
Ja, precies. Want dan ga je misschien ook later nog eens naar terug of zo, naar zo'n scène. In de synopsis al. Of wist je dat dan meteen bij het schrijven van die scène van oké, hier moet naar voren komen dat hij het slecht tegen zijn.
Nee, dit heb ik dus later erin gevoegd. Volgens mij ook omdat Mireille toen zei. Nou, misschien kan je nog ergens noemen dat hij die anger issues heeft. Ja. Dat ging een beetje kijken en dacht, dit is een mooi
want moment. Hoe eindigt dit dan dat hij ook weer boos wordt omdat hij niet als eerste onder de douche mag of zo?
Ja. En elke dag gaat dat dus weer anders. Op een gegeven moment denkt hij, nou ga jij hem als eerst. En dan mag of, nou ja, dan mag allemaal weer tv kijken.
Daar zit
toch
dan
weer
ook
boos.
Een ontwikkeling in, zeg maar. Ja. Okay. En in die synopsis bijvoorbeeld. Bij de eerste pagina. Of een pagina, zeg maar, in je boek. Hoe groot is dat in je synopsis?
Die synopsis is al 13.000 woorden. Dus dat is al zelfs iets meer dan de helft.
En het uiteindelijke boek is?
Ja, volgens mij iets van 24.000 woorden ongeveer.
Oké, 24.000. Dus het is ongeveer de helft van wat je.
Ja, iets meer dus zelfs nog.
Dus kun je het eigenlijk vergelijken met dat je een soort van kleurplaat tekent en daar die kleur je later in of zo?
Ja, dat vind ik wel goed. Ja. Dus mooie vergelijking.
Nee, maar je hebt dan op een gegeven moment dat hele verhaal rond. En die synopsis heb je tijdens het maken dus ook nog een paar keer door haar weer laten lezen.
Ja, ja. En dat zij dus wel elke keer goed deed. Ze zei zich niet, ja, hier kun je beter dit zo doen. Of maar echt van, ik mis nog die woede aanvallen. Waar kun je dat nog toevoegen? Of ik mis te weinig. Ja, emotie kwam natuurlijk heel veel voor.
Ja.
En dan ging ik zelf kijken, oh ja, wat kan ik daar nog meer mee doen?
Ja.
Dat kan je zo'n synopsis mooi invullen.
Ja, oké. Wacht even kijken of via dit woord hoor. Want maar toen je die synopsis af had, werd het schrijven toen ook daadwerkelijk makkelijker daarna?
Ja, ik kan het niet vergelijken, maar dat is wat Mireille zegt. En dat het schrijven dan heel makkelijk gaat. En dat ging ook heel makkelijk. Ik had toen, vooral na een zomervakantie, een paar weken weinig opdrachten. Mm. Dan heb ik echt in een paar weken eigenlijk gewoon een eerste versie geschreven. Het ging echt heel, heel makkelijk.
Maar hoezo niet vergelijken? Je hebt toch ook wel zo'n verhaal geschreven zonder dat je het zo'n kort verhaal deed je zonder opzet, in feite?
Ja, maar een kort verhaal is veel overzichtelijker. Dan heb je een idee, dan weet je ook echt wel ongeveer waar het eindigt. Ja. Een heel boek is echt wel anders.
Ja, dus maar het ging heel vloeiend, zeg maar. Want je kon eigenlijk gewoon per linie kijken, oké, hier, dit moet er gebeuren.
Ja, ja. En dan... je komt niet vast te zitten, want je weet precies waar je naartoe gaat.
En was het nog wel, want ik denk dat mensen ook zouden denken van, ja, dan is het toch minder... leuk, want er zit voor jezelf ook geen verrassing meer in.
Nee, het is juist leuk, want je weet waar dat verhaal naartoe gaat, wat gaat gebeuren, om het dan zo goed mogelijk op te schrijven.
En hoe pakte je dat aan dan? Want dan had je bijvoorbeeld zo'n scène van dat ze allebei hele op zich een redelijk saai scène. Ze moeten allebei douchen en de een wil eerder in de douche zijn dan de ander. Dat wordt dan toch een soort van leuk om te schrijven?
Ja, vond ik wel. Ik vind het ook geen saai scène eigenlijk, want het is wel strijd tussen die twee broers, dus dat geeft wel spanning.
Ja, en waar focuste je je dan vooral op bij het schrijven, om het zo beeldend leuk mogelijk op te schrijven?
Ja, vooral beeldend inderdaad. Dat je het show don't tell principe, dat je niet te veel vertelt, maar je laat zien wat er gebeurt.
Want dat was iets, is dat iets waar je, dat vind je belangrijk of ook iets wat je moeilijk vindt?
Ja, dat is wel iets wat bijvoorbeeld in dat kort verhaal waar we het net over hadden, dat ik dan te veel op de gebeurtenissen ging zitten, dan ga je te veel vertellen. En het wordt leuker als je echt laat zien wat
kun je gebeurt. Een voorbeeld daarvan geven? Wat je dan bijvoorbeeld misschien te vertellend kan zijn dan wat je beter beeldend kan maken?
Je bedoelt in mijn boek?
Ja, bijvoorbeeld in je boek of in zo'n verhaal.
Ja, er zijn zoveel dingen. Nou, bijvoorbeeld in die voetbal, hij speelt dan een belangrijke voetbalfinale. En dan kun je natuurlijk zeggen dat hij op doel schiet en... de bal gaat net mis, maar je kan ook dat hij zijn benen achterhaalt en zijn tanden knarsen en hij schrampt de bal. Nou ja, dat is gewoon wat beeldender.
Ja, en met meer emotie erin vanuit het personage, zeg maar.
Ja.
En dat, daar heb je dan natuurlijk alle... Je kunt je daar ook vol op focussen, omdat je het verhaal al eigenlijk helemaal hebt uitgedacht.
Ja, juist. Ja, dan ga je echt meer op het schrijven zelf letten.
En... als je zegt van het ging snel, kun je daar een idee van geven? Hoe snel en hoe makkelijk?
Nou ja, volgens mij heb ik in 3-4 weken heb ik gewoon 25.000 woorden geschreven. Ja. 24.000.
Dus eigenlijk een complete eerste versie van het boek. Ja. En was het toen ook al een goede eerste versie voor je gevoel meteen?
Ja, ik was er best wel tevreden over. Ja. Ik heb eerst zelf nog daarna een tweede versie gemaakt. En toen heb ik het naar het schrijfcoach opgestuurd. En ik weet wel dat zij... zij heeft echt heel goed naar gekeken. Heel veel opmerkingen. Maar wel zei van, dit is al... Dit kun je al opsturen naar uitgevers.
Ja. Want jij zegt zelf van, ik heb een eerste versie gemaakt en toen ook nog een tweede. Wat heb jij dan in die tweede versie gedaan die je zelf hebt verbeterd?
Ja, mezelf echt geredigeerd. Dus foutjes eruit gehaald. Maar ook bepaalde dingen dat ik dacht, ja... Het kan toch beter. Het kan toch. Wat ik vooral ook in die tweede versie nog heb, is dat ik bepaalde woorden, bepaalde zinnen veel gebruik. Bepaalde uitdrukkingen.
Wat zijn jouw stokpaardjes?
Nou, in dit verhaal was het. Hij wordt dan elke keer boos. En dan ging elke keer zijn oren suizen bijvoorbeeld. En dat kwam elke keer terug. Ja. Ik dacht eerst van, weet je, dat is herkenbaar, dat is goed. Daarin weten we een soort meter van hoe boos hij wordt.
Maar als de oren van de hoofdpersoon gaan suizen, nou berg je dan. Ja. Ja, dat wordt ook vervelend natuurlijk, als het steeds dezelfde... Dus ging je daar gewoon andere synoniemen voor bedenken of andere manieren voor bedenken om dat te zeggen?
Ja. En het is wel grappig, heel veel van die dingen die ik dan... Bijvoorbeeld dat oorsuizen, daar kwam ook Mireille, het schrijfcoach, nog op terug. Zei, ja, dat mag wel minder. Dus dat heb ik nog afgezwakt. En daarna kwam ook de redacteur bij de uitgever, zei, nou, dat mag nog wel minder.
Dus het was eerst wel heel veel oorsuizen.
Ja,
ik denk dat je dat allemaal, iedereen dat wel heeft, een paar van die uitdrukkingen of dingen die voor bijvoorbeeld boos zijn of zo. Ik had dat zelf een beetje bij mijn boek bij gezichtsuitdrukkingen. Dat ik op een gegeven moment heel vaak bijvoorbeeld zei van ja, zijn kaken stonden gespannen of zo.
Ja.
En ik weet nog dat ik op een gegeven moment zelfs een boek heb gekocht over gezichtsuitdrukkingen. Omdat ik dacht van, ja, wat voor manier kan ik dit nog meer goed beschrijven, zeg maar. Hoe iemand boos is. Want iemand wordt dan een paar keer boos in een verhaal. En, hoe bedacht jij die synoniemen? Gewoon...
Nou ja, ik heb het ook wel met bepaalde
uitdrukking op dingen die gebeuren, dan heb je gewoon te weinig variatie of zo. Ik gebruik af en toe zo'n website waarop je op synoniemen kan zoeken. Dus dat helpt wel.
Ja.
Maar dan nog zijn bepaalde woorden die dan toch veel terugkomen. Ja. Ja, ik heb dat ook inderdaad. Ik wil dan, dat is een nadeel als je heel veel wil laten zien in plaats van vertellen. Dan kom je toch bij bijvoorbeeld gezichtsuitdrukking elke keer al dezelfde woorden terug.
Ja, bijvoorbeeld dat iemand glimlacht of zo. Ja, na een paar keer heb je dat vaak genoeg gebruikt.
Ja, glimlachen, zuchten, schouders ophalen, ja. Ja knikken.
Ja, dat soort dingen, ja. En wanneer had jij het idee van, ja oké, dit, ik heb nu een manuscript liggen. Nou, dat is gewoon echt eigenlijk best wel goed. Wanneer was je echt tevreden zelf?
Nee, ik wist niet of het goed was. Het zei de schrijfcoach, maar ik dacht, ja, zal het maar afwachten. Ik heb toen op een gegeven moment haar opmerkingen verwerkt. Toen dacht ik, oké, nu moet het maar goed genoeg zijn om naar uitgevers te sturen. Maar het was niet dat ik overtuigd van was dat het heel goed was.
Hoopte jij nog stiekem, want zij is natuurlijk best wel een soort van bekende schrijfster ook, dat zij nog lijntjes zou hebben of zo?
We hebben het wel over gehad, maar ja, dat is best wel beperkt. Dat merk ik nu ook. Ik heb ook een paar keer gehad dat mensen aan mij vragen van, kun je dit naar de uitgever sturen? Ja, die gooit het volgens mij ook gewoon op de slushpaal. Dus je moet dat gewoon maar afwachten. Ik heb wel haar naam genoemd in de mail natuurlijk, dat haar was begeleid.
Ja, want zij is wel redelijk bekend als schrijfster. Ze heeft zelf veel romans en ook kinderboeken gepubliceerd. Maar je hebt niet per se naar bijvoorbeeld haar uitgeverij opgestuurd of zo?
Nee, ook omdat zij echt wel een ander soort boeken schrijft. Toch wat iets meer literair.
Ja, en bij jou is het meer actie en avontuur,
ja,
eigenlijk,
ja,
toch?
Klopt. Ja.
En hoe heb je dat aangepakt? Want je moest dus gewoon op de grote stapel, in de grote stapel ontdekt worden. Daar ben je voor gegaan. Je bent gewoon in het wilde weg eigenlijk uitgeverij gemaild. Nou, niet in het wilde weg waarschijnlijk. Hoe heb je dat aangepakt?
Ja, ik had eerst wel wat rondgemaild naar mensen die hier en daar connectie met uitgevers hadden. Maar ja, ik merk dat het allemaal, ja, bijvoorbeeld een oud collega die bij een uitgeverij nu werkt. Maar die zat dan bijvoorbeeld op een communicatiefunctie. Dus ja, weet je, dat heeft allemaal niet zo heel veel zin. Dus op een gegeven moment heb ik het gewoon maar lukraak opgestuurd naar 4 uitgevers waarvan ik dacht, die passen wel bij dat boek.
Ja, dus niet echt lukraak?
Nee, klopt. Niet helemaal lukraak.
Hoe heb je daar een soort van onderzoek nog naar gedaan van hier zou het passen?
Ja, nou ja, ik heb 3 kinderen, dus ik heb best wel wat boeken voorgelezen. Op een gegeven moment had ik wel een idee, nou, wat ik leuke uitgevers vind en die ook passen bij het boek.
Welke waren dat?
Leopold bijvoorbeeld vind ik een hele leuke uitgever. Of Godmar.
Want wat voor boeken geven die uit?
Ja, Leopold is bijvoorbeeld De Gorgels of heel veel boeken van Paul van Loon. Godmar heeft ook heel veel, ja, gewoon populaire kinderboeken.
Ook Die Waanzinnige Bomen en zo, is die van hun of niet?
Ik weet niet van wie die is. Dat weet ik niet.
Maar goed, je had een paar boeken daarvan gezien waarvan je dacht, daar zou mijn, in dat straatje zou mijn boek wel passen.
Ja, ja.
Dus die heb je gemaild, die 2?
En Ploegsma.
Ploegsma ook.
Die zit ook bij dezelfde grote uitgever als Leopold, bleek later. Wist toen helemaal niet. Ik heb wel de kinderboekenwereld een beetje beter leren kennen. En Kluitman heb ik ook nog opgestuurd.
Van de Chameleon boek.
Ja, van de Chameleon boek.
Die ken ik zelfs, inderdaad. En ja, je hoort altijd van, ja, gewoon je manuscript insturen en dat je op de grote stapel terechtkomt. Dat is eigenlijk een best wel kleine kans dat je daar uit wordt gehaald. Hoe stond je daarin zelf?
Ja, ik hoor dat ook, maar ik wist ook niet zo goed wat ik anders moest. Dus ik dacht, ik probeer eerst dit gewoon. Ik wacht een paar maanden, want op al die websites staat ook, je moet minimaal 3 maanden wachten voordat je wat hoort. Dus ik dacht, nou weet je, ik had genoeg andere dingen te doen met werk. Ik stuur het gewoon op en ik wacht gewoon af. En als dat echt niet werkt, dan ga ik wel mensen misschien stalken of weet ik veel, om toch te proberen op een andere manier onder de aandacht te krijgen. Dus ik heb het gewoon een kans gegeven.
Dat is best wel lang, toch? 3 maanden wachten.
Ja, in de praktijk was het 4 maanden.
Ja. Maar vond je dat moeilijk, zo lang wachten?
Nee, omdat ik echt dacht van, ik stuur het op en ik geef het gewoon een paar maanden.
Ja, dat je gewoon met jezelf afgesproken gaat, maar er een paar maanden ook niet druk over maken.
Ja, klopt. Ja. Ja. En ik was ook gewoon druk met andere dingen.
Ja. En wanneer kreeg je de eerste reacties en hoe ging dat?
Ik volgens mij eerst dat ik weet niet meer van welke uitgever, kreeg ik een berichtje van, heb je al een uitgever gevonden? Want nou, dat was een beetje vaag, maar het bleek wel uit dat ze interesse hadden.
Ja.
Dus ik dacht, oké, nou, wie weet.
En van een andere, volgens mij Kluitman, die wilde dan, moest ik eerst een paar hoofdstukken opsturen. Die wilde het hele manuscript wel hebben. Ja. Dus oké. En zo ging langzaamaan, kreeg ik wat meer hoop.
Ja.
En toen werd ik ineens gebeld, of kreeg een berichtje van de hoofdredacteur van Ploegsma, die ook de hoofdredacteur van Condor is.
Ja.
Dus meerdere uitgeverijen weer bij een grote uitgever. En die was meteen heel enthousiast van, ik heb het net gelezen, het is superleuk en ik wil je graag bij Condor laten tekenen.
Maar dat is wel heel tof om te krijgen.
Ja,
toch,
super tof. Ja.
Waar stuurde je dat berichtje?
Sorry?
Waar stuurde je dat berichtje?
Naar mijn telefoon.
Gewoon een sms'je of zo?
Ja,
een ouderwetse sms.
Een ouderwetse sms was het, ja.
Nou, dat is wel. Kon je nog herinneren hoe dat voelde om dat
Dat heb ik meteen naar mijn vrouw laten lezen. En ik was er heel enthousiast over.
Ja.
Eerst meteen opgezocht ook Condor. En daar heb ik helemaal niet naartoe gestuurd. Maar even opzoeken, wat is dat voor uitgeverij?
Ja.
Maar ik heb hem vrij snel teruggebeld. En hij was toen heel enthousiast.
Ja.
Daar kreeg ik wel een heel goed gevoel bij.
Ja, want toen dacht je wel echt van oké, dit gaat iets gebeuren. Heb je uiteindelijk, want er waren dus meerdere uitgeverijen geïnteresseerd. Hoe heb je daar een keuze in gemaakt, zeg maar?
Ja, het is heel, heel raar, want ik word echt iets van 4 maanden bijna niks. En toen ineens al die uitgeverijen waar ik naar op had gestuurd, in een tijdbestek van iets van 3 weken of zo, wilde het allemaal hebben. Kreeg je ineens mailtjes en
Hoeveel had je er die het wilde hebben?
Ik had naar 4 uitgeverijen gestuurd, maar dus niet naar Condor. Dat is weer een soort extra waar ik uiteindelijk getekend heb.
Mm.
En ik heb nog wel met Kluitman toen gebeld, maar daar werd ik minder enthousiast van dan bij Condor.
Mm.
En ik kreeg daarna ook nog wel van Godmar en Leopold ook nog dus mailtjes dat ze het wilden uitgeven. Maar toen had ik al voor Condor gekozen en dacht ik, nou, ik ben eigenlijk zo enthousiast hierover.
Ja, het
heeft
voelde gewoon goed.
Ja.
En op basis waarvan heb je die keuze gemaakt dan? Want je zegt, ik werd enthousiaster bij hun.
Nou, door het verhaal van de uitgever. Maar ook dat zij zich heel erg richten op vooral jongensboeken. Ook voor meisjes natuurlijk, maar van een jaartje of 9, 10. En het is een hele kleine uitgeverij binnen een grote uitgeverij. Dus dan ben je wel als schrijver wat specialer, zeg maar, dan wanneer er heel veel schrijvers in het bestand zitten.
Ja.
En ze geven hele mooie boeken uit, vind ik. Ook heel, af en toe wel vernieuwend. Zoals Dogman bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk
Dogman?
Een soort strip, Dogman, stripboek. Maar dan als een echt boek verpakt.
Is een man die een hond verandert of zo? Wat?
Is half politieagent, half hond.
Okay.
En hij lost de misdaad op tegen Karel de Kat.
En dat is ook een soort strip of zo?
Kinderen vinden dat hartstikke leuk.
Ja. Ja, dus je wilde een uitgeverij die een beetje buiten de lijntje durft te kleuren.
Ja,
zeg
maar. En ook, daar past gewoon heel goed bij. Ja. De doelgroep past heel goed bij mijn boek.
Wat is nou, behalve dan dat het gewoon een goed boek was. Wat heeft ervoor gezorgd dat ze jou uit die stapel hebben gepikt? Heb je nog iets gedaan in je e-mail of in de manier waarop je jezelf hebt gepresenteerd, denk je?
Nou, ik heb wel in die e-mail gezegd dat ik veel schrijvervaring heb. Ook voor bijvoorbeeld Zo Zit Dat. Dus echt kindermedia.
Oké, dus je hebt echt in die mail ook gekeken naar je eigen carrière. En gedacht van oké, wat kan ik zeggen? Wat kan ik laten zien waaruit blijkt dat ik echt voor kinderen zou kunnen schrijven?
Ja, zeker. Ja, dat is volgens mij belangrijk. Dat je sowieso enthousiast van laat zien. Heel kort iets over het verhaal wat dat bijzonder maakt.
Ja.
En dat natuurlijk Groundhog Day genoemd. Geus genoemd.
Oh, je hebt Groundhog Day ook in de mail.
Ja,
genoemd?
Zeker. Ja.
Dat je dat altijd een goede film vond of zo.
Nee, ja, omdat mensen dat kennen.
Ja.
Dan hebben ze meteen een beeld van het verhaal.
Dus je hebt eigenlijk gezegd van dit is een verhaal voor kinderen. Het soort het Groundhog Day voor kinderen.
Ja, of geïnspireerd door Groundhog Day.
Ja, maar dat is wel goed. Want ik denk dat veel mensen dat misschien niet zouden willen zeggen. Omdat ze denken van het is heel uniek. Maar ik heb ook wel vaker met uitgevers gesproken. En die vinden het vaak ook wel fijn als ze een soort van referentiepunt hebben. Hè? Van dit is zo'n soort verhaal.
Ja, nee, volgens mij luister de laatste podcast van jou met een uitgever ook. Ja. Of een redacteur. Die zei dat je een verhaal
Lisanne,
moet je wel een paar zinnen moet kunnen samenvatten. En volgens mij is dat heel belangrijk. Dat het basisidee heel sterk is.
Ja, en dan verwijzen naar een ander verhaal wat erop lijkt.
Tuurlijk,
is juist goed.
Waarom niet?
Ja. En dus je hebt als journalist vroeger zelf voor Zo Zit Dat geschreven. Dat is een blad voor kinderen ook over, een populair wetenschappelijk blad, denk ik.
Ja.
Dus dat heb je er ook ingeschreven. Daar heb je denk ik helemaal niet heel veel voor geschreven, maar wel eens wat.
Ja,
toch?
Volgens mij wel tussen de 5 en 10 artikelen.
Ja, oké. toch wel aardig wat. Ja. Dus je bent gewoon ook gaan kijken van, oké, hoe kan ik mezelf goed verkopen? Hoe kan ik het verhaal goed verkopen? Ja. Was het een lange mail die erbij zat?
Nee, zeker niet lang. Nee. Volgens mij een paar alinea's. Gewoon korte alinea over het verhaal, korte alinea. Volgens mij dat met mijn eigen geus en wat ervaring. Ja. En nog even wat enthousiasme laten blijken.
Ja, dus dat. Ja, ik denk dat het wel een kunst is, toch? Het is toch in ieder geval dat het belangrijk is om er een goede mail bij te doen.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Dus dat heeft wel gewerkt.
En ik heb er ook wel echt bij gezet dat ik het naar nog 3 andere uitgeverijen heb gestuurd. Sowieso ook om daar eerlijk in te zijn, maar ook misschien helpt het dat ze denken, oh jee, we moeten snel zijn. Ik vraag me af of dat echt helpt. Maar
nou ja, het is transparant, denk ik. En als ze het dan goed vinden, worden ze misschien eerder geneigd om sneller te reageren. Al hebben ze allemaal 4 maanden gewacht. Ja. Nou, blijkbaar is er dan toch iets met die 3 à 4 maanden dat ze dan pas tijd hebben om alles te lezen.
Ja, ik blijf het wel apart vinden, maar schijnbaar werkt het zo.
Waar ik nog wel benieuwd naar ben is, we hebben samen op de school van journalistiek gezeten en ik heb 10 jaar geleden dan een boek geschreven en ik dacht altijd een beetje, ik ben de schrijver van ons tweeën. Het staat nu 1-1 qua boeken. Je hebt me ook op een gegeven moment, ik heb een boek van jou gekocht en dat heb je gesigneerd en je zegt, het staat nu 1-1. maar ja, ik heb heel veel moeite met schrijven, want als ik begin dan, als ik aan een boek begin, ga ik heel snel twijfelen en dan valt het weer stil en denk ik van, nou, het is niet helemaal. En wat ik aan jou wel op zich bewonder is je pragmatische manier waarop je schrijft. Je lijkt niet veel te twijfelen. Is dat ook zo?
Ik twijfel. Ik ben wel van die twijfelmomentjes. Dat ik denk, wie zit hier op te wachten? Maar dat schuif ik wel vrij snel weg, inderdaad. Ik heb heel erg, je moet vooral heel erg die schrijver en redacteur een beetje scheiden. Dat je niet gaat redigeren terwijl je aan het schrijven bent. Dat heb ik wel gemerkt. Als je dat tegelijk gaat doen, dan ga je heel erg twijfelen.
En heb je dan ook niet, dan als je het dan later terugleest, als je dan wel in die redacteurmode zit, dat je denkt van, dat is echt niet goed genoeg. Laat het liggen.
Zeker.
Maar dan toch ga je er wel mee door.
Ja, dan denk ik niet goed genoeg. Nou, dan ga ik dat er steeds doorheen. En of ik pas het dan aan, of als ik denk van, nu niet. Want je moet wel positief gestemd zijn, volgens mij, om te schrijven. Als je denkt, dit is niet goed genoeg, ik kan het niet. Ja, dan moet je op dat moment er niet aan beginnen. Kan je weten wat anders gaan doen.
Die momenten heb je dus wel?
Ja, zeker.
En wat ga je dan doen?
Wat anders.
Met je kinderen spelen of zo.
Werk wat minder belangrijk is.
Ja. Ja, dus jij zorgt wel echt voor dat je als je schrijft, dat je dan in de positieve stemming erover bent.
Ja, gewoon enthousiast over het verhaal vooral.
En kun je dat ook een beetje manipuleren nog, of niet?
Ja, ik weet niet. Het is wel, dat weet je nooit zo goed van tevoren. Het is wel lastig sturen. Ik heb soms ook, dan heb je zo'n dag, dan schrijf ik in de ochtend, weet ik veel, 100 woorden of zo, met veel moeite. En ineens, na de lunch, dan krijg ik het gevoel te pakken en dan schrijf ik echt 2000 woorden. Dat is echt heel moeilijk. Je weet nooit precies
waar
van tevoren.
Waar zit hem dat dan in?
Ja, dat weet ik niet.
Is het dan vaak een idee voor een nieuwe wending of zo? Of hoeft dat niet eens?
Ja, soms moet je over een hobbel heen in je verhaal. Maar soms is het ook gewoon dat je in je hoofd even over een hobbel heen moest.
En dat dan ineens. Welke hobbel dan? Dat je denkt van, het is niet goed, naar het is misschien wel goed?
Ja, je moet wel in de positieve stemming zijn. En echt in je verhaal zitten. Dat je de zin krijgt. Oh, we gaan hier naartoe. En als ik dit nu zo doe, dan.
Maar heb je nog een manier om jezelf in die positieve stemming te krijgen? Of dat niet?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus gewoon, soms moet je ook gaan afwachten. Ja. Wat natuurlijk gevaarlijk is, dat je denkt, ja, is het al goed genoeg? Hey, wat zou er vandaag op nu.nl staan? Ja. Dat je andere dingen gaat doen en heel erg af laat leiden. Je moet soms wel gewoon dan maar naar die tekst blijven staren en nog een keer doorlezen en nog een keer iets bedenken, proberen. En ineens probeer je iets waarvan je denkt, dit is misschien wel leuk. En dan krijg je de smaak te pakken. Ja. Maar je moet vooral niet ineens iets heel anders gaan doen.
Nee, denk je dat het bij mij nog goed komt?
Ik weet het niet, Dennis.
Hey, wat denk je dat ik fout doe?
Nou ja, volgens mij, jij zou wel zo'n, ik weet niet of het echt een synopsis moet zijn, maar ik denk dat het voor jou ook goed zou zijn als je eerst echt je verhaal helemaal uitdenkt en dat opschrijft. En dat je dan weet waar je verhaal naartoe gaat. Ja. Want volgens mij al een tijdje geleden was je met een verhaal bezig en was je dat ook echt van plan. En zei je, nou, ik begin toch gewoon even te schrijven, want het gaat nu al echt lekker. Ja. Dacht ik, oké, ja, het kan. Ja. En toen liep je toch vast. Ja. Terwijl als je misschien eerst je plot had uitgedacht, was dat misschien niet gebeurd.
Ja, misschien ja. Ja. Ik had het plot wel uitgedacht, maar niet zo gedetailleerd als jij. Ik had het wel uitgedacht, maar... Dan nog vind ik het ook moeilijk om wanneer is een personage echt geloofwaardig. En dat is dan meer dat je al op die redacteursstoel misschien gaat zitten. Of wanneer is
ja,
zijn die gebeurtenissen echt goed genoeg. Dus ja, misschien ook niet goed genoeg over het plot. Ik blijf het lastig vinden. We hebben ook nog het vage plan om ooit een keer misschien samen een boek te schrijven. Misschien jong adult of misschien iets anders. Denk je dat dat überhaupt echt kan lukken?
Ja, dan maak ik de synopsis en jij schrijft het uit. Ja. Dat wordt een bestseller.
Ja, dat wordt de taakverdeling. Ja, dat is goed. Leuk dat je luisterde naar de Schrijfvis podcast. Wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Volg Schrijfvis dan op Instagram of abonneer je via Spotify of Apple Podcasts. Ik zou het ook geweldig vinden als je een recensie achterlaat bij Apple Podcasts. Veel schrijfplezier en tot een volgende keer.